19. Dieren doden niet voor het plezier. Enkel mensen genieten van die gruwel. James Anthony Froude. Maandag 10 augustus 1914, 11 uur 48, Orsmaal. Door de spectaculaire ontsnapping van kapitein Knape en zijn mannen, de plotselinge intocht van de huurlingen, de even onverwachte dood van Otto en de afslachting van hun soldaten kwam een paniekgevoel in de man met de haviksneus naar boven. Eerlijk gezegd, haviksneus vreesde voor zijn leven en wilde eerst een paar zekerheden. Daarom stond hij nu in een klein torenkamertje van het kasteel recht tegenover de man die hij sinds kort de poppenspeler noemde. Deze man had alle touwtjes van de operatie strak in handen. Zoals een poppenspeler zijn marionetten laat dansen, zo liet hij vandaag alles uitdraaien zoals voorspeld. De opdracht van Haviksneus bestond erin het kasteel te bewaken, als een soort hoofd van soldaten. Maar de kapitein was hem ontglipt en een aantal bewakers waren gesneuveld. Hij had een donkerbruin vermoeden dat de poppenspeler niet meer tevreden was over zijn diensten. Was hij overbodig geworden? En zou hij hem vertellen dat er een lichaam leek te ontbreken? Nee, dacht hij best niet. Uit levensbehoud hield Haviksneus een mes onder zijn lange jas verborgen en klemde hij zijn vochtige hand om het handvat heen. Je maakt je zorgen omdat Otto vermoord is en je bent nu doodsbang dat jij de volgende kan zijn? De grote gebroken neus ging op en neer. Laat dat mes maar zitten. Haviksneus loste zachtjes zijn greep. De poppenspeler leek wel zijn gedachten te lezen. Of bibberde hij zo hevig? Maar de poppenspeler gaf de blauwdruk van zijn plan nooit volledig prijs. Als Otto hem niet in vertrouwen had gelopen, dan wist hij helemaal niks van de oscillator en nog minder van de doodstraal. Een simpele bewaker, meer was hij in Otto's ogen niet. De afgelopen weken en dagen had hij zelden de poppenspeler in het kasteel gezien. Haviksneus had zijn vernietigende blik wel opgevangen toen hij te weten was gekomen dat Otto hem het plan uit de doeken had gedaan. Maar Haviksneus moest wel bekennen dat hij stiekem een grenzeloze bewondering voor hem had. Ongelooflijk wat hij allemaal had klaargespeeld. Het klopt, ontspande hij zich nu wat, dat ik me zorgen maak. Otto was te machtig, klonk het ijzig kalm. In gedachten ontwikkelde hij nog mysterieuzere wapens. De neus ging weer instemmend op en neer. De man die voor hem stond zag er schichtig uit, zelfs kwetsbaar. Was dit een van de machtigste mannen uit het Duitse Rijk? Vroeg Haviksneus zich af. Of spoedig van de hele wereld? Otto had zelfs een machine in gedachten die energie uit de lucht kan halen en de tijd kan laten buigen. Dat de poppenspeler deze informatie met hem deelde, deed Haviksneus wat meer op zijn gemak voelen. Misschien was hij toch meer dan een simpele marionet. De tijd buigen. De poppenspeler nam een blad papier en kromde het zodat het begin van de pagina het einde aanraakte en een volmaakte lus vormde. Hij zou iemand weer naar het verleden kunnen sturen en op dit ogenblik hier weer laten binnenstappen. Of zelfs nog verder in de tijd, Jezus Christus van het kruis gaan bevrijden. Of je ouders vermoorden voordat je geboren wordt, flapte Haviksneus eruit. De ogen van poppenspeler schoten vuur. Haviksneus voelde dat hij weer wat krediet had. Ik mocht er niet aan denken dat hij van kamp zou veranderen en daarom moest hij dood. De poppenspeler pauzeerde even en leek na te denken. Jij werkt mee aan iets groots en dat zal ik zeker niet vergeten. Zijn die vijf geen doorn in het oog? De poppenspeler lachte en één hoektand leek te ontbreken. Alles verloopt volgens mijn plan. De oscillator is weg en over een paar uur is de doodstraal klaar. Onze voorbijtrekkende troepen houden de nieuwsgierigen wel op afstand. Eén van die vijf sterft binnen het uur. Daar heb ik al voor gezorgd. Daarna vallen de andere dominostenen één voor één om. Maar kunnen ze de toren niet vernietigen? Een scherpe lach van ongeloof echoode tussen de muren van het kleine kamertje. Zelfs al beseffen ze wat hier allemaal afspeelt, wat kunnen ze verrichten zonder steun? Hun soldaten zijn als laffe honden weer omgekeerd. Enthousiast ging de neus weer op en neer. Maar ze zijn je... Ik bedoel ons, herpakte hij zich toch al te slim af geweest. Ik wilde weten waarom ze hier waren. In de buurt van de oscillator mochten ze me nog komen. Wat doet een kat, denk je, voordat hij een muis verscheurt? Hij dolt ermee? Exact. Onthoud dat alles gebeurt zoals ik het wil en wanneer ik het wil. Haviks neus draaide zich om. Gerustgesteld wilde hij weer naar buiten gaan. Nog één ding. Nonchalant keerde hij zich weer naar de poppenspeler toe, maar hij zag iets op zich afzuizen en voelde het voorwerp diep naast zijn borstbeen binnendringen. Enkele ribben versplinterden en kraakten luid. Haviks neus twijfelde om het mes er weer uit te trekken, maar na de verbazing kwam de pijn, een nietsontziende pijn. Je had het kunnen overleven, echt waar. Maar dat wapen onder je mantel wees niet op vertrouwen. Ik moet mensen kunnen vertrouwen. En bij de minste twijfel, ja, dan vliegt er al eens een mes. De poppenspeler kwam rustig op hem afgewandeld en lachte minzaam, zoals een vader tegen zijn ondeugende zoon. Haviks neus zakte door zijn knieën, alles danste voor zijn ogen. Het mes werd uit zijn borstkas getrokken en liet vervolgens een rode streep op zijn keel achter. Grote ogen van ongeloof keken de poppenspeler aan en een verstikkend gegorgel weerklonk. De 7 touwtjes van de marionet waren nu vakkundig doorgeknipt. Als een schaduw sloop de poppenspeler weer het kamertje uit, viste iets uit zijn zak en bracht het naar zijn hoofd. Hij had nog enkele losse eindjes aan elkaar te knopen. De kerkklok had zo net het middaguur aangekondigd, al voor de 2e keer sinds hun aankomst. Tijdens het luiden had kapitein Knapen en zijn mannen zich koortsachtig afgevraagd wie er naar hen riep. Zaten ze in de val? Vroegen ze zich af. Emile dacht van niet, omdat de stem geen vreemd accent had. Kom nu naar buiten, klonk het weer dreigend vanuit het portaal. Ze schuifelden naar buiten en voor hen stond de dorpspastoor. De ronde man met een billig gezicht schudde afkeurend zijn hoofd. Het overtollige nekvel boven zijn priesterboord hing hevig heen en weer, net zoals de lellen van een kalkoen. Een van zijn worstige vingertjes ging belerend de lucht in. Het was preektijd, voelde ze. Wapens hoorden niet thuis in mijn kerk, donderde de pastoor. Spijt ons, eerwaarde, praatte de kapitein hem gauw naar de mond, omdat hij geen zin had om in discussie te treden met een geestelijke. Onze troepen hebben een serieuze klap opgevangen. We reorganiseren ons en stellen de strategie bij. In de kerk zijn alleen zij die willen bidden welkom. Ik bid voor jullie zielen. De Heer zij met jullie. De dikke vingers maakten een kruisteken in de lucht. Bedankt, eerwaarde. Amen, fluisterde Emile. De kapitein knikte en zijn mannen volgden hem in de richting van het dorp. Ze lieten de steenweg, de kerk en de pastorij achter hen. Waar gaan we kleren vinden? Omer knoopte zijn uniformjas al los. Aan een wasdraad keuze genoeg, zei Emile. Maar al snel ontdekte ze dat geen enkele vrouw in het dorp op dat ogenblik aan wassen dacht. Ik heb een idee, zei Omer. Hij leidde hen naar het huis van Isabel. Daar bonkte hij enkele keren op de voordeur. Isabel! Nadat de gordijnen heen en weer schoven, zwaaide de deur open. Ze leek blij hem te zien. We moeten ons dringend omkleden, viel Omer onmiddellijk met de deur in huis. Goed, komen jullie dan binnen. Snel sloot ze de deur weer achter hen. Isabel was met een kleine handmolen in de weer en ze maalde tarwe. In de krappe woonruimte liet de kapitein Omer het woord voeren. Over de oscillator en de straal repte hij met geen woord. Wat is hier de bedoeling van? Gaat het leger zich hier misschien verstoppen nu ze ons in de steek hebben gelaten? Voeterde Isabelle's vader die net binnenkwam. Ik heb gehoord dat de Duitsers bij boer Carlo een varken gestolen hebben en het daarin de aalput smeten. En bij de beste reisduiven van Frederik Wittevrongel werden gewoon de kop afgesneden. De kapitein nam nu het woord over en de vijandigheid van de boer maakte al snel plaats voor gastvrijheid en behulpzaamheid. Plots stond hij erop om hen zo goed mogelijk te helpen. Je hebt zowat mijn postuur. En vriendschappelijk klopte hij Joseph op de linkerschouder. Kom met mij mee. 5 minuten later kwam Joseph de woonkamer weer binnen. Hij droeg een bruine ripfluwelen broek, grijze bretellen, een lichtblauw hemd en op zijn hoofd een donkerbruine pet. Hij zag er imposant uit, net een bonkige boerenzoon. De anderen waren druk in de weer met het losscheuren van de smalle geelkleurige versieringslijn aan de zijkant van hun broeken, want de broeken hielden ze aan. Het had ook weinig zin om van schoeisel te veranderen. Ze konden onmogelijk de missie op klompen uitvoeren. De boer had trouwens maar 2 paar klompen, waarvan hij er 1 droeg. Isabels vader legde een paar hemden en 2 hoeden op tafel. Zijn dochter verliet zedig de woonkamer. Omer koos voor het witte hemd en de strohoed, waardoor hij een beetje op een avontuurlijke ontdekkingsreiziger leek. Emile was teleurgesteld, omdat alle hemden hem vele maten te groot waren. Zijn enige vermomming bestond eruit zich weer van zijn uniformjas te ontdoen. Knappe vermomming, plaagde Omer hem. Mag ik me niet als vrouw verkleden? Ik heb dat nogal gedaan. Dat twijfel ik geen seconde aan, lachte Jozef. Een vrouw met soldatenlaarzen en een stoppelbaard. In Duitsland zou je niet opvallen, maar hier, zei Daniel, terwijl hij zijn hoofd door de opening van een groen hemd stak. De kapitein trok glimlachend een geruit hemd aan. En nu? Vroeg Omer weer ernstig. Daniel en Emile, jullie kunnen de huurling met het boekje van de frequenties zoeken. Ze knikte. Omer en Joseph, ik wil weten welke boodschap die soldaat verstuurde. Hij had toch een verminkte hand? Vroeg Omer ter verduidelijking. Je herkent hem meteen, zei Daniel. Komen we hier straks terug samen? Nee, we mogen deze mensen niet onnodig in gevaar brengen. We komen terug bij elkaar op de overdekte koer achter het dorpsschooltje. Probeer zo weinig mogelijk op te vallen of in vechtpartijen tussen te komen. Wij moeten ons toeleggen op onze missie. Ik vind het verschrikkelijk om dit te zeggen, maar de mensen van dit dorp zijn nu op zichzelf aangewezen. Kapitein Knape keek verontschuldigend naar de boer. Die sloeg zijn ogen naar beneden. Wat ga jij doen, kapitein? Vroeg Emile. Dat leg ik jullie straks wel uit. Ze namen kort afscheid van Isabel en haar vader. Stiekem nam Omer haar hand even vast en keek haar diep in de ogen. Het moment vervloog als eter, maar toch zou het hem voor altijd bijblijven. Tevreden staarde de dorpspastoor naar de toren van zijn parochiekerk. De smalle toren bestond uit 20 meter metselwerk en 8 meter spits. De komende dagen zou zijn kerk overvol zitten en stiekem dacht hij al aan de overvolle offermanden. In bange dagen waren parochianen altijd gul. Donderpreken vulden zijn maag. Voetstappen galmden in de steek achter hem een fikse pas. Zouden de soldaten die hij net uit de kerk had verjaagd weer terug zijn? Ik had jullie toch gezegd dat mijn kerk enkel dient om te bidden? Geërgerd draaide hij zich om, maar zijn mond viel open van verbazing toen 4 Duitse soldaten en hun officier op hem afstormden. Eerwaarde, lispelde de officier, we komen helemaal niet om te bidden. Integendeel. 2 soldaten grepen de pastoor bij zijn soutane. Ondanks de temperatuur had de officier een dikke mantel over zijn schouders gedrapeerd. Op zijn hoofd droeg hij een pinhelm of pikkelhaube van geperst leer. De piek op de helm diende om de slagen van sabels af te weren. Steek de pastorij in brand, beval de officier. De pastoor haalde zijn witte zakdoek boven en begon er wild mee te zwaaien. Heb genade, we zijn toch allemaal kinderen van onze lieve neer. Het is mijn plicht om de soldaten van beide legers de laatste heilige sacramenten toe te binden. Alsjeblieft, laat mij dat doen, smeekte hij. 1 van de soldaten sloeg de pastoor met de vlakke hand van zijn lans in de nek en daarna tegen de benen. De pastoor smakte tegen de grond. De officier boog zich over hem, begon met fouilleren en ontnam de geestelijke zijn geldbeugel. Gaan jullie 2 eens met hem mee en laat hem de stervende langs de grote weg bedienen. Met tegenzin stemden de 2 soldaten in. Ze hadden de dikkerd liever aan hun lans geregen en de pastorij platgebrand. Angstig waggelde de pastoor door de steeg met 2 soldaten in zijn kielzog. Hij leek wel een vluchtende eend. Met zijn mouw wreef de pastoor voortdurend het zweet van zijn voorhoofd. Aan de ingang van de steeg zaten 2 gewonde Duitse soldaten. De pastoor boog voorover en paste het sacrament van de ziekenzalving toe. Plechtig zalfde hij het voorhoofd en de handen van de twee stervenden. Mogen onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest. Mogen hij u van zonde bevrijden, u heil brengen en verlichting geven.
Zonde bevrijden, bromde een van de soldaten. Aan welke zonde had gij gedacht, mijn dikkerd?
De soldaat priemde met punt van zijn lans tegen de rug van de geestelijke. Maar meteen werden ze afgeleid door het geschreeuw aan de andere kant van de steenweg. Daar stonden drie huizen in lichterlaaien. De uitslaande vlammen leken uitdagend aan de strak blauwe lucht te likken. De bewoners die ten einde raad waren, probeerden zoveel mogelijk huisraad in veiligheid te brengen. Hierin werden ze gehinderd door treiterende soldaten. De ene wierp een kostbare grammofoon weer het brandende huis in. Een ander trok kledij uit de handen van een schreiende vrouw en slingerde haar allerlei beledigingen naar het hoofd. De germentiers, prevelde de pastoor terwijl hij een traan wegpinkte. In het raamkozijn verscheen de zoon, Eugène Germentier, met zilverwerk in zijn handen. Een van de twee soldaten die de pastoor vergezelde, legde zonder aarzelen aan, mikte en schoot de zoon in zijn borst. Eugène viel achterover en verdween weer in de vlammenzee. De vrouw stootte een onmenselijke kreet uit en wilde het huis binnenredden. Maar de soldaat die haar zo net kleineerde, hield haar toch tegen.
Waar is je God nu? Vroeg de soldaat die zo net had gevuurd, spottend aan de pastoor.
De andere scheurde de witte priesterboord los, gooide hem op de grond en spuwde ernaar. Voortmaken! De pastoor voelde de punt van de lans weer in zijn rug. 100 meter verder lagen 3 Belgische soldaten in de berm. 2 kermden en 1 hikte luid. De pastoor bukte zich om de olie toe te dienen. Mogen onze Heer Jezus Christus hen niet! Met zijn lans sloeg de soldaat de pastoor weer onderuit. Met de kolf van zijn geweer hakte hij meerdere keren in op het hoofd van de hikkende gewonde, zodat hij niet meer bewoog. De pastoor kreeg het warm en voelde dat hij het letterlijk in zijn broek deed. Behoedzaam stapte Joseph en Omer door de dorpsstraat. De zinloosheid van het geweld uitte zich vaak in kleinigheden die de Duitse soldaten zich permitteerden en zo angst onder de bevolking zaaiden. In een tuin stonden 2 Duitse soldaten zo hard mogelijk aan een appelboom te schudden totdat alle vruchten eraf vliegen. Haast geruisloos wandelden Omer en Joseph snel voorbij. Vanaf het schoolgebouw zagen ze dat de poort aan de achterzijde van het kasteel nog open stond. Zou de soldaat die het bericht verstuurde nog in het kasteel zijn? Vroeg Joseph. We kunnen misschien snel een kijkje nemen vooraleer de nieuwe wacht het overneemt. Desnoods doen we alsof we bange boeren zijn die een veilig onderkomen zoeken. Met deze smoes in het achterhoofd liepen ze recht op de poort af. Het gezoem waar Daniel hen attent op had gemaakt, klonk hier duidelijk luider. Het kasteel zag er verlaten uit. Enkel op de binnenkoer stonden een paard en een kar. Het paard wachtte geduldig in zijn gareel. De plunderaars? Vroeg Joseph. Stilletjes slopen ze over de kinderkopjes van de binnenkoer. Een geluk, dacht Joseph, dat ze nu geen klompen droegen. Voorzichtig stak Omer zijn hoofd door de deuropening. In de zaal hing nog een vage kruidgeur. Aan de rechterkant zag hij een man die in de weer was met dikke touwen en een katrol. Benjamin. Benjamin schrok en draaide zich om. Ik krijg bijna een hartaanval, wat doen jullie hier? Wij wilden net hetzelfde vragen. Ik dacht dat alle ratten het schip al verlaten hadden. Hij bekeek hen van kop tot teen. Maar jullie zijn er nog, en jullie uniformen. Zonder leek gezonder, zei Joseph. Voorlopig blijven we nog, pikte Omer in. Dat is nobel van jullie. Ze wisten niet of hij het ernstig of spottend bedoelde. Benjamin trok aan een touw dat, via een katrol, vast zat rond een van de 2 Mariabeelden. Wat ben jij aan het doen? Vroeg Joseph. Omdat jullie leger ons verlaat en in de handen van deze barbaren achterlaat, wil ik onze mensen hier iets teruggeven. Hij snokte weer aan het touw. De katrol wiebelde heen en weer.
Ik ga hen een sprankel hoop geven, iets om aan vast te klampen in deze donkere tijden. Door de inspanning was Benjamin drijfnat van het zweet. Zijn hemd plakte tegen zijn lichaam. Deze beelden werden onlangs uit een kapel gestolen en ik ga ze terugbrengen. Ik ben misschien niet handig met geweren, maar op mijn bescheiden manier wil ik iets betekenen. Hoe wist jij dat hier niemand was? Wilde Omer weten. Ik heb het juiste moment afgewacht, kijk. Benjamin strekte zijn arm en zijn hand trilde hevig. Dit is het spannendste wat ik ooit gedaan heb. Toen jullie binnenkwamen, dacht ik dat ik op heterdaad betrapt was, maar ik ben toch blij dat ik jullie heel huid zie. Moeten we niet snel een handje toesteken? Vroeg Joseph. Oh nee, ik heb vroeger genoeg karkassen met katrollen verplaatst. Jullie voeren waarschijnlijk zelf wel wat in het schild. Hopelijk tot snel, zei Omer. Benjamin knipoogde en begon verwoed aan de touwen te trekken. Het Mariabeeld geen enkele centimeters de hoogte in. Soldaat Joachim Dessler, pas 18 jaar oud, wachtte geduldig totdat de man met de strohoed en zijn zwarte metgezel uit het zicht waren verdwenen. Joachim was diep in gedachten verzonken en had hen bijna niet aangewandeld zien komen. Maar voordat de twee opkeken, wist hij zich snel aan de zijkant van het dorpsschooltje tegen de muur te drukken. Toen ze hem passeerden, hadden ze hem niet gehoord en daarna ook niet achterom gekeken. Joachim verwachtte dat zijn hart in zo'n situatie hevig in zijn hals zou bonken, maar dat deed het niet. Joachim Dessler behoorde tot de huzarengroep die langs noordoostelijke richting het dorp had bereikt. Eigenlijk hield hij niet van vuurwapens, massagevechten en zeker niet van kinderachtigheden zoals appels van bomen schudden. Tijdens de schermutseling aan de Loobrug en de bestorming van de Witte Hoeve had hij zich wat afzijdig gehouden. Eigenlijk hield hij zich altijd afzijdig. Tijdens zijn militaire opleiding, tijdens de lessen in de Grundschule, thuis. Hooguit 14 jaar zag Joachim eruit. Dat kwam voornamelijk door zijn slanke figuur, bleke huid en smalle hoofd. Hij riep iets meelijwekkends op. Ook al vormde ze geen bedreiging meer, toch had hij instinctief geen goed gevoel bij de twee mannen die op weg waren naar het kasteel. Joachim keerde om en sloeg gauw een veldweg in. Na een tiental meter genoot hij ervan om door deze rustige en voor hem onbekende straten te wandelen. Stiekem hoopte hij dat de oberleutnant dacht dat hij gesneuveld was. In zijn haast om zich daar straks van zijn strijdmakkers te ontdoen, had hij zijn veldfles vergeten. Maar als hij terug zou gaan, zou hij beslist weer mee moeten vechten. Zou ik hier gewoon ergens durven aankloppen? Dacht hij. Wat verderop stond er naast een paddenstoelvormige boom een gebouwtje dat uit leem leek te zijn opgetrokken. Op sommige plekken was het leem afgebrokkeld en stak het zorgvuldige fietswerk, het vlechtwerk van wilgetakken, ertussenuit. Joachim hoopte maar dat het huis niet volgepakt was met volwassenen en hun ontelbare kinderen. Hij krulde zijn knokige wijsvinger en tikte zachtjes tegen het raam. De deur werd geopend. Niet verder dan de lengte van een halve arm en twee argwanende ogen keken hem aan. Alsjeblieft, wat water, smeekte Joachim. De ogen namen hem op. Wacht hier, klonk het streng. De oudere man schuifelde naar de achterkant van zijn huisje. Joachim hoorde de zwengel van een pomp piepend op en neer gaan. Enkele minuten later kwam de man weer aangesloft met een kan water. Wel, godverdonem is weg. De tengere soldaat was verdwenen. Met zijn volle gewicht duwde de man zijn klemmende voordeur naar voren. Hij zette enkele passen naar buiten en keek nieuwsgierig van links naar rechts. Geen soldaat meer te bekennen. Geen geduld, mompelde de man. Hij haalde zijn schouders op en duwde de deur weer in het snot. Met een brute kracht werd de man naar achter getrokken. Naar ademhappen lukte hem niet meer. Zijn luchtpijp werd dichtgeknepen. Met zijn handen probeerde hij achter zijn hoofd te klauwen op zoek naar de oorzaak van zijn lijden. Maar even later verloor hij het bewustzijn en viel voorover. Op de rug van de man lag Joachim en die loste pas enkele minuten later tevreden zijn wurggreep. Hij rolde van het lijk af en bleef even op zijn rug nagenieten. Daarna stak hij de lederen veter met twee knopen in het midden weer in zijn zak. Eindelijk, dacht hij, zijn eerste menselijke slachtoffer.
Emoties zoals vreugde, verdriet of schuld had Joachim Dessler nooit gevoeld. Niet in het minste toen hij deze wurgtechniek op honden en katten uitprobeerde. Joachim voelde enkel de drang om een immense leegte op te vullen met de doden en deze moord smaakte naar meer. Toch was hij van mening dat het slechts een oefening was. Ze verdiende geen plek op zijn denkbeeldige erelijst. Om op die lijst te komen moest hij een brute levensvorm doden die het laagst op de levensladder stond en verantwoordelijk was voor al het kwaad in de wereld aanwezig. Een vrouw.